We heten u allen van harte welkom op deze weeksluiting en fijn dat u met ons verbonden bent. Vanavond willen we de schrift openen in Lucas, hoofdstuk 21. Maar voordat we dat doen, willen we eerst met elkaar zingen Psalm 85, vers 2. 85, vers 2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult gij uit den dood ons niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij, dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. Psalm 85, vers 2. Open het woord van de Heere in Lucas 21 en dan lezen we vanaf vers 5 tot en met 12 en vanaf vers 25 tot 36. Lucas 21 vanaf vers 5. En als sommigen zeiden van den tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide hij: wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen op den andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En ze vraagden hem, zeggende: meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welke is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zeide, ziet dat gij niet verleid wordt, want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen, ga dan hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog is terstond het einde niet. Toen zeide hij tot hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden en pestilentiën. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van den hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieden slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Dan vanaf vers 25 tot 36. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis. Ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Vanavond willen we stilstaan bij de les van de vijgenboom. We letten dan op 1. De les die geleerd moet worden. 2. Die verstaan moet worden. En 3. Die betracht moet worden. Het woord van de Heere dat onze aandacht vraagt, staat tegen een bijzonder actuele achtergrond, die we eerst wat nader moeten bekijken, willen we de boodschap van de tekst zelf goed verstaan. De Heere Jezus zit met zijn discipelen tegen de helling van de Olijfberg, zo lezen we bij Matthäus en Marcus, die dezezelfde geschiedenis ons ook overleveren. Vanaf die helling heb je een prachtig uitzicht over Jeruzalem en de gebouwen van de tempel. Het is werkelijk imponerend om te zien hoe die heilige gebouwen daar staan te glanzen en te schitteren in de stralen van de oosterse zon. Een mens raakt daar diep van onder de indruk. Maar als Jezus met zijn discipelen tegen de berghelling zit, dan is er iets anders dat hen bezighoudt. De heiland heeft namelijk zojuist verteld dat die mooie gebouwen verwoest zullen worden. Er zal geen steen op de andere blijven van Gods huis en Gods stad. Ze zullen verwoest worden. En uit de manier waarop de Heere daarover spreekt, voelen de discipelen wel aan dat daar nog meer achter zit. Grote, catastrofale gebeurtenissen. De grote en doorluchtige dag des Heeren, waarvan de profeten in het Oude Testament reeds spraken. Vandaar dat ze Jezus' woorden niet voor kennisgeving aannemen, maar erop ingaan. Ze stellen hem vragen. Wanneer zal dat zijn? Wat zal het teken zijn? Waaraan kunnen we het herkennen? Dat zijn actuele vragen. Immers, die vragen naar de grote dag, de dag van het oordeel en van het einde van de wereldgeschiedenis, leven vandaag ook. Ook in onze tijd zijn mensen bezig met de vraag naar het einde der eeuwen. Wanneer zal het dat zijn? Kunnen we het op een of andere manier een beetje uitrekenen? Zijn we dichtbij of staat het nog eeuwen van ons af? Zal de Heer Jezus spoedig komen als rechter van het heelal? En het is geen wonder dat die vragen gesteld worden. Er zijn ouderen die van de ene verbazing in de andere vallen en zeggen: wat er vandaag allemaal gebeurt, daar hadden we vroeger eenvoudig geen weet van. En het gaat allemaal zo snel, zo razendsnel. De wereld vliegt naar het einde. Het kon wel eens later zijn op Gods wereldklok dan wij denken. Er zijn ongelovigen die volkomen pessimistisch zijn ten aanzien van de toekomst van mens en wereld. Er zijn gelovigen die wijzen op de afval van de kerk en de situatie rond Israël dat centraal staat in de belangstelling van de wereld en in de politieke ontwikkelingen van deze tijd. En de vraag klinkt in een ouder wordende wereld: wanneer zal het einde zijn? En kunnen we het zien aankomen? Voor ons wordt die vraag in deze tijd steeds klemmender. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, zingen we. En de omstandigheden in onze wereld doen de vraag klemmen. Wanneer? En als we naar de kinderen zien, dan vragen we ons af: zouden zij het beleven? Een actuele vraag. Echter, eerlijk is eerlijk, het is ook een moeilijke vraag. Ook dat merken we vandaag. Want veel mensen zitten ermee. Ze horen de boodschap van de Jehovah-getuigen, die een verbazingwekkende ijver aan de dag leggen bij het brengen van de boodschap dat het oordeel komt. Ze lezen boeken van mensen die precies voorrekenen hoe laat het is op Gods klok en hoe het verder zal aflopen. En ze lezen in Gods woord: van die dag en die uren weet niemand dan God de Vader alleen. En ze zeggen: nee, het is niet zoals men beweert. De Bijbel is geen rekenboek en geen puzzelboek en geen tijdtafel voor algemene geschiedenis. Wie de Bijbel zo hanteert, doet tekort aan de majesteit van het woord. Maar als ze anderen horen beweren dat we er eenvoudigweg niets van kunnen zeggen wanneer die dag en die uren zijn zal, omdat ze komen als een dief in de nacht, dan bevredigt dat antwoord hen toch ook niet. Wanneer? Wat is het teken? Een actuele, maar moeilijke vraag. Is er wel een antwoord op te geven? Zie, tegen die achtergrond lezen we nu onze tekst. Want dat in dit woord vat de Heer Jezus zijn antwoord op die vraag samen met de gelijkenis van de vijgenboom. En dat antwoord is verrassend eenvoudig. Het zegt namelijk: je kunt weten dat de wederkomst nabij is. En het is geen wetenschap die alleen te bevatten is door wijzen en rekenmeesters. Het is heel simpel in zijn eenvoud. Een kind kan het begrijpen. Een eenvoudige ziel kan het verstaan. Jezus zegt: het is precies als bij de vijgenboom. Als de vijgenboom gaat uitlopen, dan weet je automatisch dat de zomer nabij is. Automatisch. Dat behoeft niemand je te vertellen. Stel het u maar voor. In Israël behoef je niet lang te zoeken naar een vijgenboom. Ze staan overal. Soms bij elkaar in een boomgaard, soms zomaar bij een huis als een natuurlijke beschutting tegen de hete oosterse zon in het middaguur. Vaak ook zomaar langs de kant van de weg. Maar je hebt er alleen zomers maar wat aan. Dan zijn ze getooid met grote, zwarte, zware bladeren die uitnodigen tot een schaduwrijke schuilplaats tegen de hitte. Dan dragen ze tot 3 maal toe vrucht. tegen de winter valt het blad af. De vijgenboom is echter ook een echte voorjaarsboom. Vroeg in het voorjaar wordt het hout zacht en zie je de knoppen zwellen. En wat zeg je dan tegen elkaar? Dan zeg je, het gaat toch weer de goede kant op. We gaan de zomer tegemoet. Zie de vijgenboom maar eens. Het wordt zomer. Misschien lijkt het er verder nog helemaal niet op. Misschien is alles nog donker en guur en dor en doods. Misschien lijken de weersomstandigheden meer op de winter. Maar als je naar de vijgenboom kijkt, dan zeg je, het gaat de goede kant op. De zomer komt. Wat kun je daarnaar verlangen, na donkere en sombere dagen? We zeggen tegen elkaar, als het maar weer eens zover is. Een zieke zegt, en als het eerst maar eens voorjaar wordt. En een eenzame zegt, als de dagen maar weer wat langer worden. En ze zijn blij met elk teken dat zegt, het komt. Het is in aantocht. Zie, nu gaan we de bedoeling van die gelijkenis begrijpen, gemeente. Want nu zegt de Heere Jezus, zoals die man die de vijgenboom ziet, zegt, het wordt zomer. Zonder zich iets aan te trekken van alles wat hij verder hoort en ziet. Zo moet u nu ook, wanneer deze dingen geschieden, weten dat het Koninkrijk Gods nabij is. Dat is de bedoeling van de tekenen der tijden waarover dit hoofdstuk spreekt. Ze zeggen, het komt, hij komt, Jezus komt, zijn komst is nabij. Maar die boodschap hoort lang niet iedereen. O ja, iedereen zou het wel kunnen zien en horen, maar iedereen let er niet op. Er zijn zoveel mensen die eraan voorbij gaan, zoals ze aan die uitbottende vijgenboom voorbij lopen. Nee, weet u wie de taal van die tekenen leren verstaan? Alzo ook gij, zegt de Heere Jezus. En die gij, dat zijn de discipelen. Dat zijn de mensen die een band aan hem hebben, die door zijn woord in hem leerden geloven. Het zijn de mensen die niet meer zonder hem kunnen. Mensen die met hun hart zingen. Vervul, o heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Maar wanneer we dat gezien hebben, dan gaat hier het evangelie open. Want dan verliezen die tekenen waar we aanstonds op terug hopen te komen, hun angstaanjagend karakter, dan valt de huivering weg die ons zo spoedig bekruipt wanneer we met deze dingen bezig zijn. Die tekenen zijn te danken aan Gods zorg voor het volk, dat zijn volk is geworden, gekocht met het bloed van het lam en vernieuwd door de Heilige Geest. Die tekenen bewijzen stuk voor stuk Gods zorg voor zijn eigendom, zijn bruidsgemeente. Die tekenen zijn stuk voor stuk boodschappen van de hemelse bruidegom aan zijn bruidskerk op aarde. Als wij horen van oorlogen, rampen, een pandemie, grote verdrukking, dan zeggen wij, moeten we daar allemaal doorheen? Zouden we dat wel aankunnen? Maar weet u wat de Heere zegt in onze tekst? Die tekenen heeft mijn bruidskerk juist nodig. Ze kan niet zonder. De Heere kent immers zijn volk. Hij weet het. Ze zijn zwak van moed, klein van krachten. Hij weet, ze zijn zo uit de aarde aards. Ze zitten zo weer vast in de dingen van deze wereld. De wereld neemt hen zo in beslag. Ze moeten zo dikwijls belijden. Te vroeg vertraagde onze voet. Wij hebben ons te vroeg genesteld en een weerbarstig fort gemetseld rondom een volk dat trekken moest. Daar moeten ze telkens weer aan herinnerd worden. Ze moeten opgewekt worden. Ze moeten verder. De Heere kent zijn volk. Hij weet wel, soms, helaas niet al te vaak, soms zijn ze ongeduldig. Soms roept de bruid van het lam dringend. Kom, Heere Jezus, wat toeft gij nog langer? 'T wordt uw gemeente van uur tot uur banger. De olie verteert en de lampen gaan uit. Ach, wat beproeft gij de liefd, uwer bruid? Daarom geeft hij de tekenen van zijn naderende komst, waarin ze zijn voetstappen kunnen horen. De Heere kent zijn volk. Hij weet dat hun geloof zwak is en dat hun hoop zo gemakkelijk inzinkt en dat hun liefde zo spoedig dooft. De Heere weet ook dat dan de poorten openstaan van de zonde en van de verleiding. Hij weet, dan wordt het donker in hun leven en dan is er in hun harten plaats voor zoveel andere dingen. Dan valt de bruidskerk in slaap en dat is zo gevaarlijk in het strijdperk, omdat de Satan dan zo gemakkelijk triomfen kan behalen. Daarom geeft de Heere tekenen die het geloof versterken, de hoop verlevendigen en de liefde weer doen branden met het vuur en de warmte van de eerste tijd. Die tekenen, ze zijn er om het verlangen naar de toekomst van de Heere levend te houden en de aandacht te richten op Hem die komt. Is dat geen bijzondere zorg van de Heere? Is dat geen bewijs dat de Heere rekening houdt met onze zwakheid, dat Hij zijn volk kent en dat het Hem niet tegenvalt? Die tekenen, ze zijn een roepstem van de Heere. Zie, de bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet. Verstaan we dat ook, gemeente? Horen wij de voetstappen van de naderende Heere in het tijdsgebeuren? Zien we dat zijn rijk komt? Beleven we de schokken die door de wereld gaan, als het openbarsten van de knoppen in de lente, zodat we tegen elkaar zeggen, merk je het wel, Gods plan wordt uitgewerkt, Hij komt. Dat zijn belangrijke vragen, gemeente, want het antwoord op deze vragen maakt duidelijk wie we zijn en hoe we staan tegenover God. Hier voltrekt zich de grote scheiding tussen de bruidsgemeente en de meelopers, tussen de wijze en de dwaze maagden. Zijn wij erin geoefend om alles wat er rondom ons gebeurt te houden in het licht van Gods woord? Dan gaan we namelijk de dingen heel anders zien dan de wereld ze ziet. Dan kijken we er doorheen, dan kijken we er achter en zien we verbanden. Als deze dingen geschieden, zegt Jezus, en hij wijst daarmee terug naar alles wat hij in dit hoofdstuk al genoemd heeft. Hij heeft gesproken over oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, opstand, revolutie. O, de kranten staan er vol van, dag in dag uit. En de wereld zegt, als God liefde is, waarom laat hij dat dan toe? Maar het geloof zegt, die oorlogen en die rampen laten ons zien dat God er is. Het zijn oordelen die hij doet komen over een wereld die in het boze ligt en die zich niet tot God bekeert. Het zijn tegelijk de naderende voetstappen van de Heere die erin klinken. De Heere heeft gesproken over valse Christussen. De wereld zegt, waarom zou het niet kunnen? Waarom alleen die ene? Jezus van Nazareth, maar het geoefende geloof ontdekt. Dat is de Satan. En hij is bezig een van zijn wapenen in de strijd te brengen. Want hij ziet dat zijn tijd kort is. En zo bereidt hij de weg voor de antichrist. Die laatste vertwijfelde poging van een verslagen vorst der duisternis om de aarde aan Gods heerschappij te onttrekken. We kunnen denken aan de verkondiging van het evangelie tot aan de einden der aarde. Een verweerlijkte kerk schudt daar zijn waanwijze hoofd over en zegt: met het woord redden we het niet meer. We moeten wat anders doen. Maar de zondaar, die overwonnen is door het woord als het zwaard des geestes, ziet de gang van het evangelie door de wereld en weet: het is en blijft een kracht Gods tot zaligheid. De koning is bezig door de prediking van het evangelie zijn rijk te stichten. En als hij de einden der aarde bereikt heeft, dan is het tijd. We kunnen denken aan Israël. Het geloof dat de beloften Gods heeft leren kennen in hun vastheid zegt: God heeft een plan met zijn volk en hij is met de volvoering van dat plan bezig. Op een voor ons onnavolgbare wijze misschien, maar hij is er mee bezig, dwars door de gang van de geschiedenis heen. We kunnen denken aan het lijden van de kerk, de vervolging, de verdrukking. De wereld breekt er zijn hoofd over en snapt niets van die mensen. Maar Gods volk zegt: zo moet het. Door veel verdrukkingen heen haalt God zijn volk thuis. Hij beproeft zijn kinderen en loutert hen. En hij vergist zich nooit. We kunnen denken aan de afval waarbij velen de Heere de rug toekeren. De grote scheiding moet immers komen. We kunnen denken aan de liefde die verkilt het ik-gericht zijn. Aan problemen als abortus en euthanasie, waarin dat duidelijk wordt. We kunnen denken aan Gods normen die worden veracht en opzij geschoven. Aan zonde die goed gepraat en gerechtigheid die niet meer geacht wordt. Het geloof ziet daarin de wereld aan het werk. Een wereld die soms nog kerk heet, maar die in dat alles een poging doet om zich totaal en radicaal van God los te scheuren. Het geloof weet: dat kan niet. Dat lukt nooit. Het is slechts een proces waarin de Heere het kwaad en de zonde doet rijpen voor het oordeel. We zouden tenslotte kunnen denken aan al die berichten over vergiftiging van lucht, water en land, aan de mogelijkheden die de mens heeft tot vernietiging van de aarde. De wereld raakt erover in paniek, maar Gods volk niet. Dat volk weet immers: de Heere regeert. Vast staat nu de aarde. En het weet ook: hij komt om te richten. De gelovige zegt: als gebeurt waar de wereld bang voor is, dan gebeurt alleen maar wat God in het paradijs reeds heeft gezegd. Dan geeft God, met eerbied gesproken, de mens zijn zin. Dan laat hij hem omkomen door oordelen die hij zelf heeft opgeroepen. En door die oordelen heen komt hij in heerlijkheid. Dat is nu het verstaan van de tekenen der tijden, gemeente. Dan kijk ik niet meer op van wat er gebeurt. De geschiedenis laat ons slechts zien wat we al wisten. Het is geen verrassing dat het gaat zoals het gaat. Het geloof dat leeft van God spreken, wist het al lang. En het zegt: het enige nieuwe is dat onze Heere komt. Dat hoort het in dat alles. Dat ziet in dat alles. Hij staat voor de deur. Mag ik u eens wat vragen? Weet u dat nu ook, dat wat er in onze tekst staat, het koninkrijk Gods is nabij? Nee, ik vraag u niet of u uit kunt rekenen wanneer hij precies komt. Dat kunnen we niet. Maar ik bedoel dit: als u om u heen kijkt en u legt uw oor te luisteren en u leest uw krant, zegt u dan ook wat die man zei toen hij naar de vijgenboom keek: het gaat de goede kant op, het wordt zomer, want alles wijst erop. dat hij komt. Oefent u zich in het verstaan van de tijd bij het licht van Gods woord? Kijk, als u daar nu nee op moet zeggen, heel eerlijk nee, dan moet ik u vandaag heel ernstig waarschuwen. Dat nee verraadt u. Weet u in welk gezelschap u dan verkeert? In het gezelschap van mensen uit de dagen van Noach. Die merkten ook niets, totdat de zondvloed kwam. En toen was het te laat, voor eeuwig. U verkeert in het gezelschap van de mensen van Sodom en Gomorra. Die lieten Lot lopen en ze lachten hem uit. Er was immers niets aan de hand. De zon was gewoon weer opgegaan, maar opeens regende er vuur van de hemel en kwamen ze allen om. Zo gaat het met mensen die de tekenen der tijd niet verstaan. Is het niet ontdekkend? Merken we niet hoe nauw het luistert in het evangelie? Gaan we iets aanvoelen van de ernst die juist in dit hoofdstuk van het evangelie doorklinkt? De ernst van de 10 meisjes die samen naar de bruiloft gingen, nota bene, samen uit. Maar aan het einde zijn er 5 binnen en staan er 5 buiten. En er zit een eeuwigheid tussen. De ernst van de 2 mensen die samen naar bed gingen, man en vrouw. En de een werd aangenomen, de ander verlaten. De ernst van de 2 mannen die samen op het land werkten. De een ging naar huis en de ander stond er eeuwig buiten. Het luistert toch zo nauw, gemeente. Als we de tekenen der tijden niet verstaan, dan is dat geen kwestie van ons verstand, maar van ons hart. Dan zit ons hart niet vast aan de hemelse bruidegom. Dan hebben we hem niet waarachtig nodig gekregen. Dan is de liefde Gods niet uitgestort in onze harten. En dan verlangen we ook niet naar zijn komst. Dan zien we hem ook niet aankomen. Dan is er niet de schrik voor het op ons toekomende oordeel, die ons doet vluchten tot hem, voordat het te laat is. Dan leven we aardegebonden, vast aan de dingen van deze wereld. Maar wat zijn we dan arm, gemeente? Wat zijn we dan toch verschrikkelijk arm als we niets anders hebben dan deze wereld? Want deze wereld gaat voorbij en haar begeren. En als je dan niets anders hebt, dan raken we straks alles kwijt. Ja, dan komen we zelf met deze wereld om. Wat een angstig leven. Om niets anders te hebben dan deze wereld, die aan alle kanten kraakt en waarin alle zekerheden wankelen, waarin de dood wacht, een eeuwige ondergang, straks gierende stormwinden en bulderende golven, dan wankelen de hemelen en wordt de natuurlijke gang van de hemellichamen doorbroken. En wat dan? Als de golven woedend slaan tegen rotsen op en neer, en als u dan geen God hebt aan wiens zij u mag staan, als uw vlees en uw hart bezwijkt en u hebt geen God tot uw rots, uw deel, uw eeuwig goed, als alles vergaat en je hebt geen zaligmaker die je tot je heil verwacht, wat dan? Radeloze angst, zegt de Bijbel. Mensen die tegen de muur vliegen van wanhoop en dan geen uitzicht meer, nooit meer, in de eeuwigheid niet. Hoor, Gods knechten moeten nu van Gods wegen boodschappen dat er zwaar weer op til is. Ze zuchten er wel eens onder, omdat ze liever van lieflijke dingen spreken. Ze hebben er wel eens geen zin in, omdat ze soms denken, wat haalt het uit? Maar de Heere zegt ook vandaag nog, profeet, sta op, profeet, ga profeteren, want eer ik als rechter wederkom, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. En in die opdracht ligt ook in deze tijd nog behoud. Onbekeerde, de Heere is langmoedig over u. Maar hij komt. Zie, de rechter staat voor de deur. Alleen vandaag, zegt hij nog, vriendelijk, nodigend, doe mij open. Maar als die deur gesloten blijft, dan komt er eens een dief en hij breekt die deur open. Dan staan we voor hem, maar wij verwachten hem niet. En dan is het te laat. Te laat door eigen schuld. Maar als deze dingen beginnen te geschieden, dan zullen daar ook anderen zijn. Mensen die de les van de vijgenboom geleerd hebben en verstaan. O nee, we moeten niet denken dat Gods volk gemakkelijk door die laatste tijden heen komt. Gods kinderen moeten er ook doorheen. En dat zal zwaar zijn. De Bijbel laat ons niet in het onzekere daaromtrent. Het zal zo zwaar zijn dat de Heere die dagen verkort omwille van zijn kinderen. Zware stormen zullen woeden. De nacht zal vallen over de klein geworden kudde van de goede herder. Maar Gods kinderen weten, het zijn de signalen van de komst van de grote koning. Nu is de dag nabij. Gods volk, o, het kan soms zo bang zijn voor die tijd die naar hen toekomt met het naderen van de Heer Jezus. Ze raken er nooit vertrouwd mee, net zo min als met de dood. Maar ze weten, die stormen zijn het laatste niet. En de dood is het laatste niet. En ik behoef er niet alleen doorheen. Want als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt Hij mij levend in zijn rechterhand. En zijn rechterhand behoudt mij. Ze weten ook, straks is de storm voorbij en de donkere poort van de dood gepasseerd. En dan is er de Heere. Hij zal daar staan en hij zal zeggen, mijn bruid, mijn geliefde, de stormen zijn voorbij. De nacht is verdwenen. Nu ben je verlost. Nu ben je voor eeuwig thuis. De eeuwige lente is aangebroken. De zangtijd genaakt. Die geloofswetenschap, dat uitzicht op de toekomst, doet Gods volk het hoofd omhoog heffen. Dat volk, och, het heeft dikwijls aan zichzelf getwijfeld. Het heeft eigen zwakheid leren kennen. Het moest zo vaak belijden. In eigen kracht blijf ik nooit staande, want ik ben zo zwak. Is het niet zo, kindersheren? Maar als het zover is, dan gaat het. Dan gaat het hoofd dat hier vaak gebogen werd, onder moeite en verdriet, gebogen, ook vanwege schaamte over de zonde, omhoog. Want Gods volk weet, nu komt het. Nu gaat het gebeuren, waarvan we zo lang gezongen hebben, vanuit de diepte, in de nacht. Ik blijf de Heere verwachten. Nu is het bijna tijd. Nu komt de grote dag waarnaar we uit hebben gezien in alle droefenis en vervolging. Nu wordt het zomer. Nu komt de verlossing. Zult u daarbij horen, verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste? Kent u het verlangen naar die toekomst? Hoort u bij dat volk dat de les van de vijgenboom heeft geleerd? Hoor, het wordt donker in de wereld. Er komen zware tijden voor ons en voor onze kinderen. Vertel het die kinderen maar duidelijk. Spoor hen aan om de Heere te zoeken, voor de stormen losbreken. Maar weet dat het slechts een korte, korte tijd is. Heft uw hoofden omhoog, want zie, uw koning, uw zaligmaker, uw bruidegom komt. En dan? Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Daar zal ik juichend stem en snaren, ten roem van zijne goedheid paren. die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. De gelezen meditatie-predicatie was van dominee J. Westerink. En dan willen we nu met elkaar de Heere danken en bidden. Heere, uw wil geschieden. Het is het gebed dat we toch allemaal elke dag bidden. En dan willen we u bidden, Heere, dat we werkelijk mogen verstaan wat dat betekent. Uw wil geschieden. Dat we het zullen aanvaarden dat niet onze wil maatgevend is, maar wat u in uw woord tot ons zegt. Dat we met een ootmoedig hart mogen vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, leer mij uw woord verstaan. Leer mij de tekenen van deze tijd te verstaan. Heere, maak ons wijs in uw wegen. Heere, wilt u dat doen in ons aller leven? We belijden u onze afhankelijkheid en kleinheid. Heere, wees u ons genadig en nabij. We mochten uw woord weer in vrijheid openen, de psalmen zingen en samen nadenken over de les van de vijgenboom. We danken uw grote naam daarvoor. En Heere, we willen u bidden of u het wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen. Want Heere, aan uw zegen is toch alles gelegen. Heere, we willen u onze gemeente opdragen. We denken aan de zieken. Wilt u waar mogelijk genezing schenken? Wilt u behandelingen die gestart zijn of al langer aan de gang zijn, wilt u die zegenen? Maar bovenal, Heere, bidden we u om uw troost en genade. Heere, wilt u dat schenken? Niet omdat er enige verdienst is in ons. Want Heere, wij hebben u niets te bieden dan te kleine gedachten van u en zondige gedachten. Maar om het volmaakte werk van u, o Heere Jezus Christus. Wilt u ook zijn met allen die eenzaamheid ervaren? Misschien omdat we een dierbare hebben verloren. Of dat er bij het ouder worden zoveel om ons heen zijn weggevallen. Of omdat anderen ons niet begrijpen. Job werd toch ook niet begrepen, Heere, in zijn ellende. En werd zelfs uitgelachen door vrienden en familie. Heere, er kunnen zoveel gevoelens van eenzaamheid bestaan, ook in onze ik-gerichte maatschappij, waarbij het ik voorop staat, zo vaak. Heere, wilt u dat wegnemen, dat we om elkaar heen staan, dat we met elkaar meeleven. Heere, wilt u allen die eenzaamheid ervaren, die willen we in uw ontfermende handen geven. Heere, u weet toch op het allervolmaakste wat het betekent om eenzaamheid te ervaren. U heeft het toch uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heere, mogen we het dan de dichter nazingen. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het, als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Heere, zo dragen we heel de gemeente aan u op. Ook denken we aan onze dominee en mevrouw. Wilt u ze beschermen en bewaren en volgende week weer veilig terugbrengen in ons midden. Ook willen we opdragen degene die met vakantie gaan. Heere, wilt u ze beschermen en bewaren op de gevaarvolle wegen. Wilt u ze een goede tijd geven dat er rust genoten mag worden en ook weer veilig in ons midden brengen. Heere, brengt u ons ook zondag weer onder uw woord. We bidden u om een zegen voor dominee Kempeneers die in ons midden hoopt voor te gaan. Schenkt u hem uw genade. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid tot uw naam tot eer. Vergeeft u al het zondige en verkeerde. We vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 17, de versen 4 en vers 8. Vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, door voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 4 en vers 8. Dan wensen we u allen van harte Gods zegen en een gezegende zondag.